Broeders en zusters, wij hebben ons de vorige keer bezig gehouden met Genesis 6, waar gesproken wordt over inderdaad de dagen van Noach, dagen waarin het een en ander plaatsvond, dat aanleiding gaf tot een oordeel gehad, het oordeel van de zondvloed, dagen waarvan gezegd wordt, weliswaar, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, vers 5 van Genesis 6, en al het gedichtsel der gedachten, zijns harten, was alleenlijk boos. Of, zoals er later staat in vers 11, de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, de aarde was vervuld met wrevel, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Vers 11 en 12 van Genesis 6. Dat is natuurlijk zo, maar neem niet weg dat de belangrijkste kennelijk eerst genoemd wordt in Genesis 6, namelijk dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden, waaruit geboren werden reuzen, want in die dagen, zegt vers 4, waren er reuzen op de aarde en ook daarna, dat wil zeggen ook in de dagen na Noach, waren er reuzen op de aarde en de verklaring daarvoor is dat Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van name. Want daarmee, met die vermelding, begint feitelijk Genesis 6. En als het daarna staat dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde enzovoort, is dat natuurlijk een beschrijving van de algemene morele situatie van de mens. Men neemt niet weg dat hier dan toch in de eerste plaats als aanleiding, directe aanleiding tot de vloed gegeven wordt, dit verschijnsel van deze zonen gods die ingingen in de dochteren der mensen. Wij zouden ons moeten afvragen, we hebben dat ook even gedaan vorige keer, dat als die situatie de aanleiding was tot dit algemene oordeel over de mensheid, waarom was dat dan later niet aanleiding tot zo'n oordeel over de mensheid? Want er staat heel laconiek dat in die dagen reuzen op de aarde waren, maar ook daarna. En we komen daarna ook inderdaad deze reuzen tegen, een stuk of 10, 11 in elk geval, zelfs bij name. Dus er was nogal wat. Maar in die latere dagen bleek het geen aanleiding te zijn voor een oordeel als dit. Zodat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. En dat bijzondere is, als u mij vraagt, en dat neem ik dan maar aan dat u dat vraagt, hè, dat bijzondere is dat deze situatie zoals die hier in Genesis 6 in de dagen van Noach bestond, deze situatie bestond hier feitelijk niet voor het eerst. Ik houd het erop, al vind ik het moeilijk om het te bewijzen, maar ik houd het erop dat dit oordeel van de grote vloed in de dagen van Noach in de eerste plaats een type is achteraf van wat reeds veel eerder over de aarde was gekomen. Met andere woorden, de vloed van Noach is een beeld achteraf van de vloed die eerder over de aarde gekomen was, namelijk die vloed waarvan we dan een zeer korte vermelding vinden in het voorbijgaan in Genesis 1 vers 2, waar staat dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis was enzovoorts, en dat er sprake is van de afgrond en van wateren, waaruit dan vervolgens het droge land tevoorschijn komt in een van de daaropvolgende dagen. Maar het verhaal begint toch vanaf Genesis 1 vers 2 althans met een wereld die door water geoordeeld is, want dat is de gedachte. En wanneer wij vragen waarom dan in de tijd zo'n oordeel over in elk geval de aarde gekomen is, dan vinden wij in elk geval een antwoord daarop via de geschiedenis van Noach. Dat wil zeggen via de dagen van Noach. Waar het kennelijk om gaat, is dat in deze oude dagen, of beter nog in deze oude wereld, op een of andere en zeker ongeoorloofde wijze, engelen, want ik weet er ook geen andere term voor, geestelijk onzienlijke wezens, wezens die deel uitmaken van de onzienlijke dingen, zal ik maar zeggen, zich dermate bezig hielden met de gang van zaken op aarde, dat dat inderdaad aanleiding werd tot een dergelijk oordeel. Voor degenen die menen dat die gedachte van dat water uit Genesis 1 vers 2 een oordeel was over de wereld. Voor degenen die menen dat die gedachte slechts ontwikkeld wordt uit een andere vertaling van het werkwoordje in Genesis 1 vers 2, heb ik dan nog een paar veel betere argumenten. Want sommigen menen dat wij tot deze conclusie komen dat er eerst een wereld geweest is die vervolgens geoordeeld is door water, waarna vervolgens de tegenwoordige wereld en mensheid tot stand kwam, dat die hele gedachte slechts ontleend is aan de vertaling in Genesis 1 vers 2 met en de aarde werd woest en ledig, enzovoorts. En dat is een hardnekkig misverstand. En ik kan makkelijk verdedigen dat daar inderdaad in de vertaling werd zou moeten staan. Daar ben ik ook stellig van overtuigd, zelfs om grammaticale redenen. Maar ik blijf van mening dat als u dat argument niet accepteert, dan verandert er niks mee. Want of er nou staat de aarde was woest en ledig of de aarde werd woest en ledig. Wel, als hij woest en ledig werd, dan was hij dus woest en ledig. Ik bedoel, wat voor woord je er ook neerzet, dat is toch zo. Daar verandert helemaal niks mee. Ik moet er tegelijkertijd bij, en ik zeg dat maar even ter inleiding allemaal, voor het gemak. Ik moet er tegelijkertijd bijzeggen dat weliswaar wij uit, laten we zeggen, heidense overlevering leren dat in de beginnen was er een chaos. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen chaos, want dat is de officiële term. In de beginnen was er chaos, dat wil zeggen, de gedachte is dan dat op een of andere wijze de godheid, wie het maar was, of wie het maar waren, want het kan nog meervoud zijn ook, Eerst wat warrige, chaotische substantie gecreëerd hebben, waarna zij uit deze chaos orde tot stand gebracht hebben. En orde wordt dan vertaald met kosmos. Dat wil zeggen, eerst was er chaos en vervolgens heeft de godheid, de schepper, wie het nou was, uit deze chaos deze tegenwoordige wereld gemaakt. Dat zijn filosofieën, eigenlijk kosmogonieën, want zo heet het officieel, die weliswaar onder de diverse volkeren en van ouds bekend zijn. En helaas is het zo geweest dat binnen het christendom men deze kosmogonie gewoon overgenomen heeft, zodat men Genesis dikwijls leest als in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, dat is dan de kop boven het hoofdstuk, en daarna gaat er verteld worden hoe God dat dan deed. Namelijk in het eerst was het alleen maar chaos, woestheid, ledigheid, duisternis, wat er mee wezen mag. En God heeft toen in 7 fasen, dagen staat er, maar God heeft toen in 7 fasen daar orde in aangebracht. En dat is het dan ongeveer. Maar ik moet u zeggen dat dat gewoon heidense kosmogonie is en niet een bijbelse. Dat hoop ik u straks dan toch nog, zei het dan kort samenvattend, te laten zien. Maar het is zeker geen bijbelse gedachte. En de idee bovendien dat deze 7 fasen, namelijk deze 7 genoemde dagen in Genesis 1, dat het lange perioden zouden geweest zijn van vele eeuwen, zelfs miljoenen jaren, dat is een uitvinding alleen maar om eventueel de ouderdom van de aarde te kunnen rekken, opdat de Bijbel dan niet meer in tegenspraak zou zijn met wat de zogeheten wetenschap leert, dat heet dan de valselijk genaamde wetenschap, want dat is de Bijbelse uitdrukking daarvoor. Men heeft het daarom opgerekt en men heeft het opgerekt om ruimte te kunnen geven aan de zogeheten evolutieleer. Het is leuk, ik las vandaag in de krant dat 50% van de Amerikanen niet gelooft in evolutie. Valt mij mee. Toch? Omdat men het in strijd acht met de Bijbel. Daar heeft men groot gelijk in, het is ook in strijd met de Bijbel. Het is bovendien onzin, wartaal, en het heeft met wetenschap niks van doen. En als het geen wetenschap is, zou het aan een school niet moeten worden onderwezen. Maar dan zijn er nog wel een paar meer dingen die aan een school niet zouden moeten onderwezen worden. Misschien iets voor een volgende presidentskandidaat. Maar dat even terzijde. Maar het Bijbelse, zogeheten scheppingsverhaal, want zo noem ik het dan maar even, heeft nogal wat te lijden gehad van de zogenaamde wetenschap, die er in de loop der eeuwen eigenlijk alleen maar op uit geweest is om zich onafhankelijk te maken van de Bijbel en in de praktijk de Bijbel te bestrijden. En als dat het doel ervan is, wel, dan hoeft men het ook niet meer serieus te nemen. Dat doe ik dus al in geen jaren, hè? Wetenschap serieus nemen. Ik heb er echt volstrekt lak aan. Er is maar één wetenschap en dat is die van de Bijbel. Zegt de Bijbel, dus ik kan hier moeilijk wat anders voorhouden. Hoe dat ook zij, het is een heidense leer omtrent het ontstaan van de kosmos. Een heidense kosmogonie die zegt in het begin chaos. Oersoep heet zoiets, dat is wetenschap. Let op, dit is wetenschap. Die praten over oersoep. Alsof de wereld ontstaan is uit, hoe heet het, minestronensoep. Want dat weet ik ook niet wat het is, dus dan noem ik dat maar. Voor een flauwekul, hè? Ja, sorry, daar heb ik geen betere termen voor. Maar wetenschappers geloven dat, zijn daar zelf van overtuigd. Laat ze maar, denk ik dan altijd. Maar ik blijf volhouden, het is een heidense kosmogonie. En als men nou toch zo nodig een heidense leer omtrent het ontstaan van de wereld wil vasthouden en eventueel wil plaatsen in de Bijbel, dan heb ik ook nog een andere voor u, want het is betrekkelijk algemeen bekend onder de volkeren en in de oude mythologieën, overleveringen, legenden of hoe ze maar heten mogen, dat de wereld waarin wij leven niet de eerste is. Dus als je nou toch voorkeur hebt voor een heidense kosmogonie, dan kun je net zo goed geloven gewoon wat de Bijbel zelf zegt, want het wordt in het heidendom net zo goed geleerd, namelijk dat de oorspronkelijke wereld vergaan is door een enorme catastrofe en in het bijzonder door water. Daar zijn allerlei varianten op, maar dat is wat er geleerd wordt, in allerlei kring. Ik hoef dat niet verder uit te leggen, ik zeg dat maar gewoon niet omdat het belangrijk is, maar om maar te laten zien dat men dikwijls in vele andere kringen dan christelijke wel degelijk de waarheid kent. Wat men ermee doet, dat is een ander verhaal. Als men er toch het verkeerde mee doet, kan men zich permitteren de waarheid te kennen. Zo gaat het nou eenmaal. Maar het is bekend. Wat namelijk bekend is, is wat de apostel Peter zegt. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat het sterkste argument voor deze leer, dat de oorspronkelijke wereld vergaan is door water. Want er staat gewoon letterlijk, daar kan je nooit omheen, er staat gewoon letterlijk in Petrus. En Petrus gebruikt daar ook minstens zulke scherpe en sterke woorden voor als ik nou juist gedaan heb. Want de apostel Petrus namelijk schrijft deze beide brieven eigenlijk met maar één onderwerp. Het onderwerp wat de apostel Petrus bespreekt is dat weliswaar het leven gewoon doorgaat al eeuwen, ook in zijn dagen en ook in de dagen dus sinds de dood en opstanding van Christus. De mensheid sukkelt gewoon verder, de wereld draait door, heet dat. Hetgeen nog zeer de vraag is of dat zo is, of je draait bedoel ik. Maar de klok draait door, broer, en er verandert niks, schijnbaar. Maar wat de apostel Petrus in beide brieven naar voren brengt, is dat het wel zo eruit ziet, maar dat verandert niks aan het feit dat God gezegd heeft dat hij de wereld zal oordelen. En het merkwaardige bij Petrus is dan bovendien dat hij niet eens onderscheid maakt waar wij het onderscheid wel maken, gelukkig. Want wij maken onderscheid tussen het oordeel over de gemeente, het oordeel over Israël en de volkeren, en het oordeel over heel de schepping en alles wat ooit geleefd heeft in deze wereld op de jongste dag, om maar eens wat te noemen. Dat is echt een onderscheid wat Petrus niet maakt, eenvoudig omdat dat in zijn thema en in zijn brieven niet past, wat hij uiteenzet, is dat God zal oordelen, of nog beter, dat Christus zal oordelen. Allen, zowel de levenden als de doden. Wanneer? Daar is hij niet erg uitgebreid over. Maar dat God dat zal doen is een duidelijke zaak. En de algemene gedachte is dus dat wij, zeker als kinderen Gods, daar rekening mee zouden houden. Tegenaardig is echter dat de mensheid dit bericht van dat God een oordeel zal zenden, of dat zo'n oordeel zal komen, gewoonlijk zo zonder meer afwijst. Ik weet niet wat dat is, maar de mensen hebben altijd het idee, het is jarenlang goed gegaan, dus het zal nog jaren blijven goed gaan. Weet u wel, gaat nog bijna 2000 jaar goed en God heeft niks van zich laten horen, dus ontwikkelden de theologen de theorie over God is dood. Want God heeft al bijna 2000 jaar niks van zich laten horen, hij zal wel noodlottig zijn overleden, dat is ongeveer het idee. Dat hoef ik ook niet uit te leggen, dat leggen zij wel uit wat ze er precies onder verstaan, maar kortheidshalve komt het hier wel op neer. God laat niks van zich horen, dat heeft hij al even niet gedaan, dus dat zal hij in de toekomst dan ook niet doen. De logica daarvan ontgaat mij persoonlijk volkomen, Want ik trek altijd precies de tegenovergestelde conclusie. Namelijk, als hij nou al zo lang niet van zich heeft laten horen, dan kan de tijd toch niet ver meer zijn dat hij wel wat van zich zal laten horen. Dat is toch heel eenvoudig. Hoeveel jaar hebben jullie al geen aanrijding gehad met de auto? De kans is dus groot dat het binnenkort gebeurt, volgens de statistiek. He? Hoe lang ben je al niet verhuisd? De gemiddelde Nederlander verhuist 1 keer in de 7 jaar. Reken dus maar uit wanneer hij gaat verhuizen. He? Ja, zoiets. Dat is gewoon een kwestie van statistieken. En als God dan al zo lang niks van zich heeft laten horen, is de kans groot dat hij dat zeer binnenkort dus zal doen. Ik begrijp dus die andere redenering niet, hè? Nou goed. Maar daar heeft Petrus het ook over. Over dat dat oordeel wel degelijk zal komen. En in dat verband zegt hij in 2 Petrus 3, vers 3. Hij zegt: dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen. Begrijp je me goed, laatste der dagen, dat was al zo. Die bestonden al in de dagen van Petrus, want Petrus leefde al in het laatste der dagen, want de Bijbelse term het laatste der dagen slaat gewoon op alle dagen vanaf de eerste komst van Christus. En de term eindtijd is dus van toepassing op een periode van een totaal pakweg 3000 jaar. Het is allemaal eindtijd. Je hebt begintijd en eindtijd. Begintijd is 4000 jaar, eindtijd is 3000 jaar. Ruwweg. Niks moeilijks aan. Petrus leefde dus ook in de eindtijd. In de laatste dagen. Dat kan niet missen, want op de Pinksterdag las hij voor uit Joël, waar staat: en het zal zijn in de laatste dagen dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En Petrus zegt: dat gebeurt nu. Heb je dat? Dat was dus al laatste dagen. Dus deze spotters waar hij het hier over heeft, die bestonden in zijn dagen en in onze dagen nog steeds. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Maar hij zegt, we zouden moeten weten in de eerste plaats dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En u weet dat we een vergelijking maken met de dagen van Noach. En dus hebben u meteen de uitdrukkingen uit Genesis 6 in gedachten in elk geval. Namelijk, de aarde was vol van boosheid. De mens wandelde in overeenstemming met de overleggingen, zijn harten en hoe dat maar heten mag. Hè? En Peter zegt, dat is in het laatste der dagen ook. Die zullen naar hun eigen begeerlijkheden wandelen en zij zullen zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Waar is de belofte van zijn aanwezigheid? En de vraag is uiteraard niet van: waar is die belofte gebleven? Ik heb hem net nog gezien, of zoiets. Maar de vraag is: hij kan dat dan wel beloofd hebben, maar er komt toch niks van terecht. Waar blijft hij nou met zijn belofte, zeggen wij dan in gewoon Nederlands? Want de Heer mag dan beloofd hebben dat hij zou wederkomen. Hij mag dan uitgebreid gesproken hebben over zijn toekomst en over de toekomst van de Zoon des Mensen. En herinnert u nou meteen Matthäus 24, waar staat dat de Heer Jezus zegt: zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. En dus in het algemeen in de dagen van de wederkomst van Christus. Over die toekomst gaat het, daar houdt het verband mee. Zodat er aan de ene kant verband is tussen deze uitspraken en de dagen van Genesis, aan de andere kant verband tussen deze uitspraken en eindtijd in het algemeen en in het bijzonder de wederkomst van Christus, maar wel degelijk ook verband tussen deze uitspraken en de dagen van voor Genesis 1 vers 2. Want lees maar verder. Er staat namelijk: deze spotters zeggen, waar blijft hij nou met zijn belofte? Waar is de belofte zijner toekomst? Begrijp je me goed? We hebben het hier niet over atheïsten. Wij hebben het hier over op zich gelovige mensen, die ook vandaag tot u en mij zeggen: natuurlijk zal de Heer wederkomen, want dat staat in de Bijbel. Maar het idee dat het binnenkort zal gebeuren, daarvoor zegt men: nee, het heeft nou wel 2000 jaar geduurd, het kan nog wel 2000 jaren duren. He? Zo spreekt men dan hoopvol. Ja, als men gezond van lijf en leden is, dan spreekt men dit hoopvol, want men hoopt dat de wederkomst van Christus nog lang op zich zal laten wachten. En zolang wij gezond zijn, hebben we daar hopelijk niet al te veel moeite mee. Wij niet. Maar het gaat niet over wij en wat wij ervan vinden. Uiteraard, hè? Dat is niet aan de orde. Er zijn heel andere dingen aan de orde. Maar niettemin zegt men dat. Want het eigenaardig is, dat heb ik vastgesteld, vooral de laatste tijd, dat juist daar waar men de mond vol heeft over de wederkomst van Christus, juist daar wordt heftig geprotesteerd als je zegt van nou, het lijkt erop dat het binnenkort gaat gebeuren. Dat is echt waar. Juist daar waar men, zoals bekend, hè, waarvan bekend is, dat men het altijd heeft over de wederkomst van Christus. U weet wel, Maranatha en zo, weet u wel, ik zal niks meer zeggen. Maar zeg maar, ja, maar dat, nee, binnenkort, ja, we moeten de Heer alle dag verwachten, broeder. Ja, natuurlijk. Waar heeft men dat vandaan? Waar staat het in de Bijbel? Nou even onder elkaar, waar staat het in de Bijbel? Heel goed. Nergens. Dat staat namelijk nergens. Dat we de Heer alle dag zouden verwachten. Ik weet wel waar het vandaan komt, natuurlijk wel. Waar het vandaan komt, is dat vele malen in de Bijbel uitgebreid gezegd wordt dat wij als kinderen Gods er rekening mee dienen te houden dat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En onze verwachting is, als het goed is, dat wij bij die gelegenheid van hem heerlijkheid, loon, een kroon of wat er maar wezen mag, zullen ontvangen. En wij zouden dus leven, namelijk wandelen, niet existeren. Wij zouden leven en dus wandelen met die verwachting. En wij zouden elke dag leven en wandelen met die verwachting. Maar dat is niet hetzelfde als te zeggen van dat wij elke dag verwachten dat de Heer zal wederkomen. Dat is niet zo. Dat staat namelijk niet in de Bijbel. Er is niks mee mis hoor. Van mij mag u dat verwachten. Er is helemaal niks mee mis. Echt niet. Maar als u maar niet denkt dat het gewoon zo in de Bijbel staat. Want dat is niet waar. En bovendien, of de wederkomst van Christus nou in onze dagen plaatsvindt. Of pas over 1000 jaar. Verandert aan deze waarheid niks. Deze waarheid namelijk. Dat wij alle dagen zouden leven in de verwachting. Dat we van hem heerlijkheid zullen ontvangen. Straks. Bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En wanneer dat is, heeft er niets mee te maken. Maar daar gaat het niet. Het gaat niet om een tijdstip. Het gaat erom dat die verwachting bepalend is voor ons leven nu. En als je daaruit dan de conclusie trekt, de korte zin trekt, zo van, wij zouden de Heer alle dag verwachten, dan zeg ik, ja, is het zo, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar dat betekent absoluut niet dat de Bijbel leert dat wij elke dag ermee moeten rekening houden dat de Heer wellicht zal wederkomen. Dan wel dat de opname van de gemeente zou plaatsvinden of zo, want dat is niet zo. Ik lees dat namelijk nergens. Niet op die manier. En ik hoop maar dat ik het nou duidelijk genoeg gezegd heb. Niettemin hebben wij onze verwachting gesteld op de wederkomst van Christus en op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, wanneer dan ook. En dat is echt niet een boodschap voor onze tegenwoordige generatie specifiek. Dat is de boodschap voor alle gelovigen door de eeuwen heen geweest. En ook die van Petrus hier. Want dat is de strekking van beide Petrusbrieven. Waaruit men dan weer de conclusie trekt, abusievelijk, dat Petrus dacht dat in zijn dagen de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Daar heeft men de brieven niet goed gelezen. En als men dezelfde dingen leest bij Paulus, zegt men, nou ja, Paulus dacht dat in zijn dagen de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Dan zeg ik weer, dan heb je die brieven niet goed gelezen. Dat is namelijk helemaal niet zo. Integendeel, wat zij allen leren, al deze apostelen, is dat hoe dan ook, vroeg of laat, want het maakt niks uit, heeft er ook niets mee van doen, wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is in de dagen van zijn wederkomst, inderdaad. En wanneer dat gebeurt, maakt niet uit. Wij namelijk allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, en dat geldt niet alleen voor de laatste generatie van onze bedeling. Dat heb je nou toch hopelijk, hè? Nou goed, dan ga ik weer terug naar 2 Petrus 3. In onze dagen zegt men dat ook. Waar blijft de belofte zijn in de toekomst? Precies zo. En vooral in christelijke kring. Want daarbuiten kent men de belofte zijn in de toekomst niet eens. En daar vraagt men dus ook niet, waar blijft dat nou? Daar heeft men immers helemaal geen boodschap aan een belofte over de wederkomst van Christus. Men gelooft er immers sowieso niet in. Maar hier gaat het over degene die er wel in geloven, zeggen te geloven althans, maar voor wie het geen enkele praktische betekenis heeft. Nou goed, ze zullen zeggen, waar blijft hij nou? Waar is de belofte zijn de toekomst, zijn wederkomst of zoiets? Want, Er komt het argument, u kent het argument, u hebt het vaak genoeg gehoord, niet van mij, maar van anderen. Het argument van, ja, het duurt nou al zo lang, het kan dus ook nog heel lang duren. Nou, precies dit argument wordt hier ook gebruikt. Namelijk, want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, de voorgaande generaties dus, van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Waarom er nog gelijk achter staat, weet ik niet, want ik weet niet eens wat het verschil is tussen al zo en gelijk. Blijven alle dingen al zo. Van het begin der schepping. Want men stelt vast dat een mondiaal, van mijn part universeel oordeel, een oordeel dus over heel de schepping, sinds de schepping, dat wil zeggen sinds Adam, nooit heeft plaatsgevonden. En dat is in de dagen van Petrus dus al dik 4000 jaar, in onze dagen is het dik 6000 jaar. En het gebeurt niet. Waarna deze spotters zeggen, nou dan kan het dus nog heel lang duren. En waarna ik zeg, nou dan moet het langzamerhand toch wel een keer komen. Toch? Nou goed. Maar dit is de redenering. Van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Van het begin der schepping. Merkwaardig is dat dit idee, dat alle dingen al zo blijven vanaf het begin der schepping, dat deze idee ten grondslag ligt aan de evolutietheorie. De evolutietheorie gaat ervan uit dat alle processen zoals die nu in de wereld plaatsvinden, in de natuur of hoe dat maar heten mag, dat die processen er altijd geweest zijn en ook altijd zich afspeelden in precies hetzelfde tempo. En aangezien men de processen nu waarneemt en zegt, nou het gaat met die en die snelheid, en rekent men uit wanneer het begonnen moet zijn, enzovoorts. En men gaat uit van de eenparige snelheid van de processen en zegt dan, nou, dan moet het al miljoenen jaren geleden begonnen zijn. U weet wel, hè? Luister, hè? Ik weet niet of u wakker genoeg bent om dat nou te volgen, hè? Maar dan komt de buurman thuis van vakantie. Die rijdt langzaam met zijn auto en caravan de straat in. Hij komt uit Zwitserland. Hoeveel kilometer is dat? 1500, zo'n beetje? Van mijn part, Zuid-Zwitserland dan, vooruit. Hè? Hij komt met zijn caravan de straat in rijden met een gangetje van 20 kilometer per uur. Reken u nou eens uit hoe lang hij erover gedaan heeft om van Zwitserland hierheen te komen. Dat kunt u niet. Maar wetenschappers denken dat ze dat wel kunnen. Want die zeggen, hij rijdt 20 kilometer per uur, heb ik net gemeten enzovoorts. En het is 1500 kilometer, 1500 gedeeld door 20 maal het aantal uren. Dan weet je hoe lang hij onderweg geweest is. Wat een dwaasheid. Alsof het ding de hele weg met diezelfde snelheid gereden heeft. En of hij nooit gestopt is onderweg en zo. Begrijp u wel wat een dwaasheid dat is? Je kunt wel vaststellen hoe hard het ding hier in de straat rijdt. Maar hoe hard hij daarvoor gereden heeft, weet je dat toch niet? Toch? Ja goed, iets moeilijker wordt het als ik ga praten over de dateringsmethode aan de hand van de C14. U weet wel, koolstofisotoop en hoe dat allemaal heten mag, hè. De afbraak van bepaalde stoffen in de loop der tijd, hè. Men zegt dat gaat met die en die snelheid. En er is nu nog maar dit van over. Dus moet het proces moet zich voltrokken hebben gedurende zus en zo'n lange periode. Hoe weet je dat? Een andere, maar dat is een variant. Een andere is, het licht hier op aarde gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. En het kan bewezen worden hoe ver de zon of de maan van ons afstaat of zo, weet u wel. 11 sterren enzovoort. En men rekent gewoon even uit dat aangezien het licht altijd gaat met 300.000 kilometer per seconde, moet het er zo lang over gedaan hebben van die ster bij ons te komen. Nou vergeet het maar rustig, want de lichtsnelheid is bewezen niet eenparig. De lichtsnelheid varieert. En aanzienlijk zelfs. Wat een flauwekul. Wat een onzin. Niettemin op dit soort axioma's, vooronderstellingen, is ons officiële wetenschappelijke wereldbeeld gebaseerd. Op deze tekst eigenlijk. Namelijk, vanaf het begin der wereld blijven alle dingen gelijk. En alle processen gaan nu net zo snel als in het verleden enzovoort. Men rekent uit dat er steeds meer afstand komt bijvoorbeeld tussen het vasteland van Europa en het vasteland van de Verenigde Staten. Dat heet het uiteendrijven der continenten. Men heeft uitgerekend dat het in de laatste jaren zoveel centimeter uit elkaar gedreven is. En men kan dus uitrekenen hoe lang het geleden is dat Europa en Amerika nog aan elkaar vastzaten. Ja, dat is leuk bedacht. Maar als er één flinke aardbeving geweest is in die tussentijd, kun je de hele rekensom dus wel vergeten. Toch? U weet wel, als die auto een caravan onderweg een ongeluk gehad heeft, dus over een lekke band, kun je je hele rekensommetje vergeten. Zo zit het gewoon. Het is gewoon onzin. Enzovoorts. Heel die gedachte van alle dingen blijven maar zo, daarop is ons moderne wetenschappelijke wereldbeeld gebaseerd. Maar wat de Bijbel zegt, is alle dingen blijven niet zo. Alle dingen blijven niet gelijk. Integendeel. En zelfs weten wij dat zelfs de tijd niet gelijk loopt en de klokken niet even hard lopen. Want hoe je dat ook keert of wendt, een jaar duurde vroeger 360 dagen en tegenwoordig 365 dagen en nog wat. Daarom hebben we net een schrikkeldag gehad dus, hè. Postje terug. Weet u, dat is veranderd. Ja, hoe dat veranderd is, dat weet ik niet. Daar waren wij ook niet bij, daar hebben we ook geen verslag van. Maar dat het zo is, is bewezen. Tenzij dan dat men het bewijs niet accepteert omdat het te veel problemen met zich meebrengt. Maar het is bewezen. Niet alleen uit de Bijbel trouwens, maar ook uit andere bronnen, oude bronnen dan. Andere bronnen dan de Bijbel. Die geven een jaar van 360 dagen. En dat kun je niet afdoen met het idee van, ja, dat wisten ze niet. Ze hebben het wat afgerond of ze hebben slecht geteld, want ze konden toen nog niet zo goed tellen. Wat een onzin. Nee, als de lengte van het jaar 5 dagen verschilt, dan betekent het dat je over 6 jaar al met een verschil zit van een hele maand. En over 12 jaar met 2 maanden. En over 18 jaar met 3 maanden. En dat betekent dat het in de lente herfst is. En in de zomer is het lente. En wat, dat soort dingen meer. Denk u dat die mensen dat een paar duizend jaar geleden niet wisten? Dat moeten ze toch gemerkt hebben? Toch? Nou ja, laat maar zitten. Dat heet wetenschap, zulke dingen. U begrijpt dat ik daar dus niet al te veel waardering voor kan opbrengen. Hè? Nee, wat de Bijbel zegt, is dit. Dat er spotters zijn die zeggen, waar blijft hij nou met zijn belofte van zijn wederkomst? Want van die dag af dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Blijven de dingen gelijk. Vanaf het begin der schepping. Hoe weten ze dat? En hoe komen ze bij die gedachte? Het is maar een idee. Dat weten ze niet. Kunnen ze ook niet weten. Ze waren er niet bij in de loop der geschiedenis. En als we het wel kunnen weten wat er gebeurd is, dan hebben we inderdaad gewoon de Bijbel en de Bijbelse geschiedenis. En die zegt dat de dingen niet gelijk blijven. En dan het belangrijkste voorbeeld wat de apostel Petrus geeft, is die van vers 5. Want staat er, want willens is dit hun onbekend. Er is deze spotters dus iets onbekend. En dan niet meteen zeggen, nou ja, dat wisten ze niet, dus dat is ze niet aan te rekenen. Ze wisten het niet en het is hen wel aan te rekenen, staat er, want er staat ze wilden niet weten. Willens is dit hun onbekend, enzovoorts. Ze willen namelijk niet weten en ze willen dat het onbekend blijft. Wat dan? Wel, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Begrijp je me goed? Dat de hemelen door het woord Gods geweest zijn en dus gemaakt zijn. Door het spreken God, zoals we ook elders in de Bijbel leren, dat weten ze wel. Dat is het punt niet, daar gaat het hier ook niet over. Maar wat Petrus naar voren brengt, is dat weliswaar door het woord Gods de hemelen en ook de aarde ooit gemaakt zijn, maar dat door hetzelfde woord Gods hemel en aarde ook minstens één keer, hemel en aarde, heel de schepping dus, ook minstens één keer geoordeeld is geworden. Dat willen zij niet weten. Staat hier. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest. En waarom zegt Petrus niet gewoon 4000 jaar? Nou ja, afgerond. In zijn dagen, van Adam tot Christus is toch pakweg 4000 jaar. Iets meer, denk ik, maar vooruit. Waarom zeg je dat niet? Waarom zegt hij van overlang? Omdat het inderdaad gaat om een periode heel wat langer dan 4000 jaar. Lees maar mee. Want willens is dit een onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde ook, net zo goed, ook van overlang geweest. Maar het woord aarde wordt aan het eind van deze zin gezet om er daarna nog iets over te kunnen zeggen. Apart in wat er nu verder volgt. De aarde namelijk, die uit het water en in het water staat. Want bestaande dat hebben ze wel leuk gedaan, die vertalers. Maar het woordje be, dat voorvoegsel, moet je gewoon weer weglaten. Er staat gewoon staan. De aarde bestaat namelijk niet uit water, uiteraard. Hè? Dat begrijpt toch iedereen, hoop ik. Hè? De aarde bestaat niet uit water, nee. En water bestaat niet uit aarde. Ik bedoel, maar hij staat er wel uit. De aarde staat namelijk uit het water. Hij steekt er immers bovenuit. Sinds de derde dag van Genesis 1. En je kunt ook zeggen, de aarde staat in het water. Dat is leuk voor degenen die denken dat uit en in altijd tegenstellingen zijn. Dat is lang niet altijd zo namelijk. Want de aarde staat uit het water, zowel als in het water. En als er staat, de aarde staat in het water, dan betekent dat gewoon dat de aarde door water omgeven is. Zodat u maar weer ziet dat aarde in de Bijbel nog steeds gewoon is het droge land en niet een planeet met de naam aarde. Geschreven met een hoofdletter. Dat dus niet. Aarde is gewoon het droge land. Maar dat droge land staat uit het water, steekt er bovenuit. Precies zoals het in Genesis 1 vers 3 vermeld wordt. En het staat ook in het water, want het blijft door water omgeven. Dat is een hachelijke situatie. Dat hoef je in Nederland gelukkig niet uit te leggen. Want om te zeggen dat Nederland uit het water staat, ja, dan hebben we het wel eerst aan de randen verhoogd. Want anders lukt het niet, hè? Anders loopt het ogenblikkelijk weer onder, dat weet u toch? Wat zit je nou moeilijk te kijken, dat weet u toch? Hè? Nederland ligt hoofdzakelijk onder de zeespiegel. Dat wil zeggen op een lagere niveau dan de zeespiegel. En zeker beneden het Amsterdamse pijl, dat toch al niet zo hoog was. De aarde bestaat dus uit het water en wordt door water omgeven. Er hoeft maar iets te gebeuren of de aarde zakt tot een lager niveau en wordt door het water overspoeld. Of er hoeft maar iets te gebeuren of al die wateren die de aarde, het droge land dus omringen, krijgen de overhand om de Bijbelse term uit Genesis dan maar weer te gebruiken. En dat is precies wat Peter zegt dat er in het verleden ook gebeurd is. Want, zegt hij, willens is dit een onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang, dat is dus langer dan 4000 jaar, geweest zijn en de aarde die uit het water en in het water staat, door welke, water namelijk, door water, door welke de wereld die toen was, van overlang namelijk, de wereld die toen was. En u moet bedenken dat de wereld bestaat uit hemel en aarde. Zo duidelijk, hè? Zodat als hier staat de wereld die toen was, gaat het over de aarde zowel als de hemel. Water, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. De wereld werd bedekt door het water van de zondvloed. En de wereld verging, staat hier. Wat je er precies onder moet verstaan, daar gaat het nou even niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat dit woord vergaan. De wereld is vergaan. Dat is dus de Bijbelse term. Ooit een keer is de wereld vergaan door water. Meer specifiek, hemel en aarde zijn vergaan door water. En niet alleen de aarde dus. Hebben jullie ook nog? Verder wijs ik u er dan maar op. Ten overvloede dat het woord zondvloed geschreven is met een kleine z. En dat betekent dat de term zondvloed niet een eigen naam is, maar een zelfstandig naamwoord. Het is dus niet de naam van een specifieke vloed op een bepaalde datum. Integendeel, het is gewoon een zelfstandig naamwoord. En de betekenis van zondvloed is gewoon die van een grote vloed. Kijk het maar na in uw woordenboeken. Ik bedoel, wij kennen in Nederland de Sint-Elisabeth-vloed een keer. Wanneer was dat ook weer?
1403.
Dus het was nog voor de slag bij Nieuwpoort, begrijp ik. Bedoel, ja, goed, dan heb ik dat ook weer bijgeleerd. Maar die had een naam dus, hè? Er was een specifieke naam en volgens deze broeder was dat in 1423, staat een jaartal bij. Maar je schrijft het dan met hoofdletters, hè? De naam van die vloed. Maar de zondvloed, wel, de zondvloed betekent gewoon de grote vloed. En zondvloed schrijven met een kleine letter. Dat wil zeggen, het betekent grote vloed. Maar de vraag is, over welke vloed gaat het dan? En dat is makkelijk genoeg. Want hier staat dat het gaat om een grote vloed, waardoor de wereld die toen was, door het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Ik blijf erbij, dat wereld staat voor hemel en aarde, want dat waren de woorden gebruikt in vers 5, en het zijn ook de woorden gebruikt in vers 7, en vers 6 vervangt hemel en aarde door de term wereld. Dus ik houd het op hemel en aarde, die vergaan zijn door water. Maar ook als ik hemelen buiten beschouwing laat, en het woord wereld uit vers 6 dus gewoon toepas op hier de aarde, dat wil zeggen de mensenwereld enzovoorts, dan nog blijven mijn argumenten overeind staan, want wat is er vergaan in de dagen van Noach? Ja, dus toch het woord wereld uit 2 Petrus. Maar dat was inderdaad de wereld der goddelozen, want zo heet dat. Ja, een hoofdstuk eerder, hè? 2 Petrus 2 vers 5. God heeft de oude wereld niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, en zijn achttal heeft hij bewaard, als hij de zondvloed, de grote vloed dus, over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Niet over de wereld, maar de wereld der goddelozen. Een oordeel namelijk over een goddeloze wereld. Maar wat is er vergaan, was de vraag, in de dagen van Noach. Als het er nou helemaal over gaat, niks. Niet voor zover wij weten uit de Bijbel althans. Want de hemel is niet vergaan, maar die zouden we voor het gemak even buiten beschouwing laten, omdat dat wellicht problemen oplevert. Hè? Mensen kunnen zich niet voorstellen dat door water heel de sterrenhemel vergaan zal. Ik wel, kan me dat wel voorstellen, maar dat ga ik dan toch nou niet uitleggen. Dus ik laat het dan maar weer buiten beschouwing. Maar wat is er vergaan? De aarde dan, in de dagen van Noach? Wel, nee. Want de wateren namen de overhand over de aarde en daarna droogden de wateren weer op van boven de aarde. En op de zoveelste dag was de aarde gedroogd. Is de aarde dan vergaan? Nee, is alleen nat geweest en weer opgedroogd. Nou ja, dat is een understatement, maar dat begrijp ik. Maar dat is toch wat er gebeurd is, of niet? Is de mensheid vergaan? Wel nee, want wij zijn afstammelingen van Adam. En God heeft het ene bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt, en dat is wel degelijk Adam. En van Eva wordt gezegd, ze is de moeder aller levenden, dus kan niet missen, de mensheid is niet vergaan. Het scheelde niet veel, moet ik zeggen, want de mensen vergingen op dit achttal na, maar zolang er nog één overblijft, is de mensheid niet vergaan. Dus de aarde is niet vergaan, de mensheid is niet vergaan. Dieren zijn niet vergaan. Ik bedoel, er is helemaal niks vergaan in de dagen van Noach. Zodat de volgende vraag blijft, welke vloed is dit? Dat is makkelijk genoeg, er blijft er maar één over. Die van Genesis 1 vers 2. Maar als dat zo is, dan betekent dat dus dat voor die dagen van Genesis 1 vers 2 er inderdaad een aarde was die inderdaad werd geoordeeld. En weer laten we de hemel buiten beschouwing. Maar u en ik begrijpen ook dat een oordeel puur over een kale aardbodem geen enkele zin heeft. En een oordeel over een chaos, volgens de mythe, heeft natuurlijk helemaal geen zin. Het betekent dus dat er ooit in de dagen van voor Genesis 1 vers 2 niet alleen een aarde was, maar dat die aarde ook bewoond werd met wezens die verantwoordelijk gesteld werden, in ieder geval voor hun eigen denken en hun daden, en over hen is een oordeel gekomen. Dat is wat er staat. En op het moment dat u dan zegt, ik vind dat toch vreemd, zo'n gedachte in de Bijbel, zeg ik, maar het is natuurlijk niet een argument, dan zeg ik, als u dan toch zo nodig een heidense cosmogonie wil vasthouden over God schiep eerst chaos en daarna maakt hij er orde in enzovoort, en bracht de kosmos tot stand, waarom neem je dan niet die andere heidense cosmogonieën die zeggen dat God in het begin deze wereld gemaakt heeft, maar daarna een oordeel over die wereld gebracht heeft? Want dat is de Bijbelse redenering. En onder ons gezegd, degenen die dat het beste weten feitelijk zijn degenen die in dat oordeel betrokken waren, die, dat wil zeggen, die geoordeeld werden. En dan zegt u, daar hebben wij nou toch niks aan? Dan zeg ik, nou, dat staat nog te bezien, want zij zijn degene die ons deze dingen buiten de Bijbel om wel degelijk wijs maken. Ja, mij niet, want mij maken ze sowieso niks wijs, denk ik altijd. Heel arrogant natuurlijk. En ik hoef het van hen niet te hebben, maar het is wel zo. Het gebeurt namelijk wel. Misschien heb ik het daar nog eens over. Straks. Maar even bij deze uitspraken blijven. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is, maar de hemelen die nu zijn, vroeger was het dus een andere hemel, in elk geval ook sterrenhemel, maar de hemelen die nu zijn en de aarde, wereld dus, de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord Gods waardoor ze geschapen zijn, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Dat wil zeggen, het woord Gods heeft de schepping gemaakt. Het woord Gods heeft er een oordeel over gebracht. Datzelfde woord Gods, maar dat staat hier niet bij, heeft de wereld zoals die nu is tot stand gebracht in de dagen van Genesis 1, in de 7 dagen zal ik dan maar zeggen. En het is hetzelfde woord Gods dat deze wereld in stand houdt om straks in de toekomst alsnog geoordeeld te worden. Want dat is wat hier staat. Deze wereld wordt door het woord Gods bewaard, opdat door datzelfde woord Gods in de toekomst alsnog God een oordeel over deze wereld zal brengen. En dat is uiteraard niet zozeer in de toekomst van de Zoon des Mensen, maar meer in het bijzonder, dat is op de jongste dag. Het bekende laatste oordeel, waarvan gezegd wordt dat de oude hemel en de oude aarde werden niet meer gezien, ze waren voorbij enzovoorts. En daarna zegt Johannes, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Openbaring 20 en 21. Maar het punt is gewoon dat in het verleden een dergelijk oordeel over deze wereld reeds geweest is. En Peter doet geen moeite om het uit te leggen. Hij zegt, waar men het niet weet, is dat omdat men het niet weten wil. En het gek is, en dat irriteert mij dan altijd, het gek is dat juist in christelijke kring men het niet weet. Terwijl in heidense kring weet men dat, en in onze dagen zeker. Laat ik u dat er dan nog eens bij vertellen. Dat is vrij algemeen bekend. Dat is echt waar. Maar in christelijke kring niet. Sterker nog, wat ik in de loop der jaren, ik heb bijna gezegd decennia, maar vooruit, word je zo oud van als je dat zegt, hè? En maar wat ik in de loop der jaren heb vastgesteld, is dat mensen die deze dingen wel wisten, ze nu ineens niet meer weten. Of niet meer willen weten. Ik ken zelfs iemand die een boek over dit thema ooit geschreven heeft en die daarna verbood dat in zijn bijzijn en op het instituut waar hij les gaf ooit over dit onderwerp gesproken zou worden. Je kunt het je niet voorstellen, maar ik durf niet eens een naam te noemen, want iedereen kent hem. Maar het is wel zo. Het wordt gewoon herroepen en er wordt verboden om erover te spreken. En dat geldt voor dit verhaal, maar het geldt ook voor het andere verhaal wat nou geen rol speelt, maar dat is het verhaal van hoe als de aarde vol water loopt, ook de hemel vol water loopt, zal ik maar zeggen. Daar mag ook niet over gesproken worden. Alsof het onbijbels zou zijn of iets dergelijks. En alsof men het in niet-christelijke kring niet zou weten, want daar weet men zulke dingen dikwijls ook. Want ik sta wel eens af te geven op de zogenaamde wetenschap, maar vergis u niet, er zijn er veel meer die dat doen en die doen dat niet op bijbelse grond. Want wat voor in onze dagen voor wetenschap doorgaat, vooral onze westerse wetenschap, is in de praktijk gewone onzin. En daar hoef je helemaal niet een bijbel voor te hebben om dat te kunnen vaststellen. Meen ik. Maar goed, dat is niet belangrijk natuurlijk voor ons hier vanavond. Maar Peter zegt, willens is dit hun onbekend. En hij zegt, de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door datzelfde woord Gods als een schat weggelegd. God zorgt ervoor, hij bewaart het, want hij zal het oordelen. Precies dezelfde wijze als dat een gearresteerde in verzekerde bewaring gesteld wordt in afwachting van de rechtszaak, zal ik maar zeggen, de eventuele executie. Maar die wordt bewaard en bewaard. Alsof de kostbaarheid is, je gaat achter slot en grendel in de safe, al noemen we het dan een gevangenis. Of zelfs een dodencel. Maar het wordt bewaakt. En zo staat het hier. Wordt als een schat weggelegd en ze worden ten vuren voor het vuur bewaard tot of tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Want, zegt Petrus hier eigenlijk, in het verleden is eenmaal de wereld vergaan door water, in de toekomst zal de wereld vergaan door vuur, waarna wij ineens herinnerd worden aan Genesis 9. In het verleden vergaan door water. Toen kwam er, populair gezegd, nog een keer een vloedje, want dat noem ik dan niet meer zo'n grote, achteraan, die van de dagen van Noach, als een echo, zeg ik altijd, achteraf. Maar toen die vloed voorbij was, zei de Heer tot Noach in vers 11. Hij zei, ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid. En dan begrijp u die uitspraak misschien hopelijk. Want ja, hier was één keer een vloed. En dan zegt de Heer meteen, ik maak een verbond met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid. Je moet dan toch op zijn minst tot de gedachte komen van, zou dat dan al eens eerder ook al gebeurd zijn? Zo van, nou zal het niet meer gebeuren. Natuurlijk, dat kun je zo niet bewijzen, maar dat is toch de suggestie die gedaan wordt. Nu, dat zal niet meer gebeuren. Maar het was al meer dan één keer gebeurd, feitelijk. Dan lees maar verder. Dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden, tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde brengen, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. En het wordt dus meerdere keren gezegd. De wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Maar eenmaal zal alle vlees verdorven worden. Echter niet door water, maar door vuur. Waarna ik altijd zeg, zo'n hoopvol teken is de regenboog dus ook weer niet. En dat doet mij wel deugd, eerlijk gezegd, want hoewel de regenboog een tijd lang, misschien tot vandaag, beschouwd wordt als een soort herkenningsteken, als een soort logo van evangelische christenen, of wat er voor door moet gaan, moet ik u zeggen dat dat teken van de regenboog al sinds vele jaren een van de tekenen, een van de erkende tekenen is van de New Age beweging. En dat vind ik wel leuk, want als ik dan dat teken zie, denk ik, ja jongens, vuur. En dat vind ik nou een hoopvolle gedachte. Dat de werken van Satan en zijn personeel, en zelfs Satan zelf en zijn personeel, zullen verdwijnen in het vuur. Begrijp u? Maar goed, dat is toch wat in Genesis gezegd wordt. Niet meer door water. Maar de vraag is dan, hoe dan wel? Ik zeg altijd, je moet er toch ook niet aan denken dat het vlees helemaal niet meer weggedaan zal worden. Dat vind ik bepaald niet hoopvol en zo moet je zo'n tekst dus ook niet lezen. Wij zien eruit dat het vlees wordt weggedaan. Nou, niet al te fanatiek dan, maar niettemin, dat is toch wat we hopen en verwachten, dat het vlees zal weggedaan worden. Ja, inderdaad, maar niet door water, maar nu definitief. Want het oordeel door water veronderstelt in de Bijbel een tijdelijk oordeel, maar oordeel door vuur is definitief. En het oordeel van Genesis 1 vers 2, om zo te zeggen, was een tijdelijk oordeel, maar het wachten is op het definitieve oordeel over deze oude schepping. En dat gebeurt inderdaad pas op de bekende jongste dag. Dat is waar Petrus het over heeft. En een paar versen verder zegt hij dat ook, hè? In vers 10 bijvoorbeeld. Maar de dag des Heren zal komen als dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden, enzovoorts. En dan nog een keer in vers 12. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Is dat hoopvol? Nee, dat niet, maar wel wat erachter staat. Namelijk, maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Het eerste wat in zo'n gedeelte opvalt, is natuurlijk dat inderdaad Petrus het onderscheid niet maakt tussen, laten we zeggen, de opname van de gemeente, het oordeel over Israël en over de volkeren, en duizend jaren komt er niet in voor, enzovoorts. Waar hij het over heeft, is gewoon dat oordeel zal komen. Definitief, en wij zouden daar rekening mee moeten houden. Wel, deze argumenten van Petrus vind ik de sterkste die er zijn, en het ontslaat mij eigenlijk ook van nadere argumenten, want hij zegt gewoon, het is hun willens onbekend. En dat betekent gewoon dat waar men het niet weet, is dat omdat men het niet wil weten. Of omdat men die dingen wegredeneert. Dat gebeurt ook. Juist in christelijke en zelfs evangelische kring. Heel populair in evangelische kring is het streven om te komen tot overeenstemming tussen de Bijbel met zijn scheppingsverhaal, zal ik maar zeggen, en aan de andere kant de wetenschap, of wat er voor door moet gaan dan, hè. En heel populair is het dan om inderdaad waar de evolutietheorie de verschillende aardlagen probeert te verklaren uit opeenvolging van verschillende perioden enzovoort. Daar proberen christenen dezezelfde aardlagen te verklaren door de zonvloed. Dat heet gewoon zonvloedgeologie, zo heet dat, hè. Zo van al die aardlagen die zijn ontstaan uit het bezinksel van de zonvloed. Maar men bedoelt de vloed van Noach, vergis u niet, die vloed. Die wateren zouden een heleboel stof, het zand, grind, hoe heet zoiets allemaal, hebben opgewoeld enzovoort. En dat zou daarna, toen de wateren weer wat rustiger werden, allemaal zijn bezonken. En dan slaat dat neer in verschillende soorten van lagen. Nou, normaal gesproken zou zoiets kunnen. Maar weet u wat het probleem van het verhaal is? Dat als dezezelfde mensen die vloed die zij menen te kunnen nasporen in die verschillende aardlagen, als ze die vloed gaan dateren en dus gaan vaststellen van wanneer dat dan allemaal zo bezonken zou moeten zijn, komen ze uit op een datum van pakweg 10.000 jaar voor onze jaartelling. Dat zijn zondvloedgeologen die proberen vast te houden aan de Bijbel en dat in overeenstemming te brengen met de natuurkunde. En ze dateren de vloed van Noach 10.000 jaar voor onze jaartelling. Dat is 7.500 jaar te vroeg. Want het was 2.500 jaar voor onze jaartelling. Waarom doen ze dat? Omdat er in wezen nauwelijks te ontkennen valt dat voor zover die lagen ontstaan zijn als bezinksels, zal ik maar zeggen, als sedimenten, moet dat geweest zijn inderdaad pakweg 10.000 jaar voor onze jaartelling. Er zit niks anders op. En dus zeggen zij, vond de zondvloed plaats 10.000 jaar voor onze jaartelling. Maar hoe je op die wijze de Bijbel in overeenstemming brengt met de natuurkunde ontgaat mij volkomen, want wat je dan zojuist gedaan hebt, is een tijdsperiode van 2.500 jaar, nou ja, met onze 2.000 jaar mee 4.500 jaar, oprekken tot een periode van 12.000 jaar. Waar blijf je dan met je Bijbelse tijdrekening? Nergens. En om één aspect van de Bijbel te kunnen verklaren, binnen de natuurkunde, wordt een ander aspect van de Bijbel volkomen verkracht. En wat schiet je daarmee op? Niks. Je maakt je alleen maar belachelijk. Was er dan geen grote vloed 10.000 jaar voor onze jaartelling? Dat zou heel goed kunnen. Dat weet ik niet hoor. Kan me ook niks schelen trouwens, eerlijk gezegd. Nou, een beetje, hè. Maar dat zou goed kunnen, maar dat is niet de vloed van Noach. Dat was de vloed van Genesis 1 vers 2. Begrijp u? En terwijl men het ene doel nastreeft, mist men het andere. Want het punt is namelijk dat men binnen de zondvloedgeologie feitelijk bewijst dat er inderdaad zo'n grote vloed geweest is, maar niet in de dagen van Noach, maar ver voor de dagen van Noach en ook voor de dagen van Adam. En daar wil men juist niet van horen, want zondvloedgeologen die proberen die lagen te verklaren uit de vloed van Noach, dat doen ze omdat ze in ieder geval niet die vloed van Genesis 1 vers 2 erkennen. Die is hun willens onbekend. Want die kennen ze wel hoor, natuurlijk kent men die dingen. Maar die wil men niet weten. Omdat het dan nog moeilijker wordt, weet je wel, want dan moet je kiezen tussen evolutietheorie aan de ene kant en aan de andere kant het scheppingsverhaal van de Bijbel. Maar nou blijkt in werkelijkheid er een verhaal te zijn dat er precies tussenin valt en dat is de waarheid. Dan kun je niet meer kiezen tussen evolutietheorie of God heeft de wereld geschapen in 6 dagen of 7 dagen. Want de waarheid is, God heeft de wereld geschapen, weet ik hoe lang geleden, dat maakt me ook niks uit hoe lang geleden, en er daarna een oordeel over gebracht, en vervolgens heeft hij die oude wereld hersteld, maar niet geschapen, hersteld tot op zekere hoogte in de 7 dagen van Genesis 1. Zodat wij met de Bijbel in de hand gewoon de bekende verhalen over de schepping van 7 dagen niet accepteren, maar aan de andere kant net zo min de evolutietheorie accepteren. En al die mensen die dat met elkaar in overeenstemming proberen te brengen, doen of het een of het ander geweld aan, meestal de Bijbel. Zo gaat dat. En op de details ga ik nou maar niet in. Het heeft ook niet zoveel zin. Wat Petrus gewoon zegt is, het is hun willens onbekend. En dat is ongetwijfeld het geval. Men wil het niet weten, want wordt er gecompliceerd. Maar wat we zouden moeten weten, is inderdaad dat wij leven in deze tegenwoordige wereld. Dat wij leven in een schepping, in een wereld die niet in zijn normale doen is. Dat is hij dus dik 6000 jaar al niet. En laten we zeggen, wij zijn geen 6000 jaar oud, maar ik zeg maar, wij zijn daar dus aan gewend. Maar daarom is het nog niet normaal. De wereld zoals wij hem kennen sinds Adam bestaat 6000 jaar. En daar zijn we aan gewend geraakt, zal ik maar zeggen. Maar het is niet een normale situatie. Een wereld waarin wij leven, daarvan zegt de apostel Paulus, dat is een wereld die zwanger is. Nog anders gezegd, de wereld waarin wij leven is een wereld waarin God zijn verlossingswerk voltrekt en waaraan God zijn verlossingswerk voltrekt. God heeft een oude wereld geoordeeld, daarna die oude wereld tot op zekere hoogte herstelt en daar heeft hij ons op gezet, de mens, opdat hij via ons en via de tegenwoordige situatie van de schepping inderdaad een nieuwe schepping tot stand zou brengen. Maar dat betekent gewoon dat de 7000 jaar ongeveer dan vanaf Adam tot aan de jongste dag zijn 7000 jaar waarin God een heel specifiek plan met betrekking tot deze wereld uitvoert alvorens hem alsnog definitief door vuur weg te doen. In deze 7000 jaar maakt hij namelijk een nieuwe schepping uit een oude. En dat is wat Paulus uiteraard goed wist en hij beschrijft deze wereld als een zwangere vrouw. Als hij zegt in Romeinen 8, heel de schepping is in barensnood tot nu toe. Heel de schepping wacht op de verlossing. En u weet, verlossing, dat is het normale woord in het Nederlands ook, hè? De bevalling. Heel de schepping wacht op de verlossing in de toekomst. Opdat dan uit deze oude wereld die als moeder fungeert inderdaad een nieuwe wereld zou voortkomen waarvan God de Vader is. En in onze dagen, pakweg heel deze 7000 jaar, houdt God zich bezig met deze wereld, die vrouwelijk geacht wordt te zijn, opdat van Gods wegen een nieuwe schepping, een nieuwe generatie zo gezegd, een nieuwe schepping geboren zal worden uit deze oude vrouw, moeder. Een oude vrouw die eigenlijk onvruchtbaar was. Allang. Nou hoop ik dat ik niet hoef te zeggen dat dat Bijbelse gedachten zijn, hè? Van de vrouw op leeftijd en nooit kinderen gekregen en niettemin God brengt nieuw leven tot stand. Maar in hoogste instantie is dat een uitbeelding van de schepping als zodanig. Die oude wereld die terecht is gekomen in de macht van de zonde. De wereld die toen was, inderdaad, ja. Waarom komt er anders een oordeel over? Toch vanwege de zonde. Een oude wereld die in de macht van de zonde terechtgekomen is, die daardoor terechtgekomen was in de macht van de dood, die geen levenskracht meer had in zichzelf, maar die niettemin door God bevrucht wordt, opdat daar, aan het eind van de 7000 jaar zal ik dan maar zeggen, die nieuwe schepping uit tevoorschijn zou komen. Dat is waar het over gaat. En eigenlijk moet ik dat allemaal niet zeggen wat er nu volgt, maar uiteindelijk is het zo dat meneer Freud, die had het nog niet zo gek gezien toen hij zei, maar ik zeg niet letterlijk wat hij zei, maar toen hij zei dat het in deze wereld eigenlijk altijd maar om één ding gaat, namelijk de voortplanting. Dan zeg ik, ja, wat had u dan gedacht? Daar gaat het in deze wereld ook over. Maar we hebben het niet over de mens. We hebben het over de schepping als zodanig. Waar het in deze wereld om gaat, is inderdaad, is maar één kracht die deze wereld draaiende houdt. Er is maar één drift. Ik geloof dat hij dat zei, hè? Dat is geslachtsdrift, zei hij. Maar er is maar één drift, één kracht die deze wereld in stand houdt, zal ik maar zeggen. Of waar deze wereld zijn bestaansrecht aan ontleent. dat is inderdaad die kracht waardoor een nieuwe schepping uit deze oude zal voorkomen. En het gek is dat in onze dagen in allerlei kringen, met name ook binnen de New Age-beweging, gesproken wordt over de oermoeder, hè? De Magna Mater. Dat is ook een oud verhaal, hoor. Maar de oermoeder, moeder aarde, die vrucht zal voortbrengen. Maar vergis u niet, de vraag is niet of dat zo is, of deze wereld, deze zichtbare wereld, de moeder is van wat nieuws. Dat zal het inderdaad zijn. De vraag is echter wie de vader is, en die, want hij heeft de rechten. Ja, dat is waar het over gaat. En in plaats van dat men die moeder vereert, want dat is wat men tegenwoordig doet, op allerlei manieren overigens, maar in plaats van dat men de moeder vereert, zou men de vader moeten vereren, die inderdaad het leven, het nieuwe leven, een nieuwe schepping, verwekt heeft. Dat is waar het om gaat. En nou zijn we wel erg diep op de dingen ingegaan. Eén ding wat ik verder buiten beschouwing laat, maar wat ik toch voor de volledigheid even wil noemen, is dat in onze Statenvertaling in het Nieuwe Testament vele malen gesproken wordt over de grondlegging der wereld. Maar ik haal het even aan om het meteen te corrigeren, want wat voor woord er ook staat, het betekent in ieder geval niet grondlegging in de zin van fundamenten leggen of iets dergelijks. Elke keer als wij in de Statenvertaling lezen over grondlegging der wereld, staat daar in de grondtekst een woord, niet voor grondlegging, maar voor nederwerping. Het gooien naar beneden, dat is het woord. En zo zou men het ook moeten vertalen. Het probleem van de vertalers was kennelijk dat zij niet wisten wat nederwerping der wereld zou hebben kunnen geweest zijn geworden, of zoiets. Kortom, daar hadden ze kennelijk niet van gehoord. Wij echter wel, dus we hebben er geen enkel probleem mee. Dezelfde term gebruikt wordt zelfs voor Satan, die nedergeworpen wordt uit de hemel naar de aarde. In Openbaring 12 bijvoorbeeld. Dan is duidelijk dat het daarbij gaat om een soort oordeel en in ieder geval een vernedering, inderdaad. En er leidt geen enkele twijfel dat dezelfde term, gevolgd door het woord voor de wereld, kosmos dus, precies dezelfde betekenis heeft. Nederwerping en dus vernedering, of zelfs oordeling, der wereld. De nederwerping van Satan uit Openbaring 12 in de toekomst is een oordeel van Satan. De overste deze wereld zal geoordeeld worden, staat er ook inderdaad, of zal nedergeworpen worden. Maar als dat ligt in de term kataballo, want dat is het Griekse werkwoord, dan zou men het ook zo moeten vertalen als het niet gaat over de Satan, maar als het gaat over de wereld. En dus spreekt de schrift vele malen in het Nieuwe Testament over de nederwerping der wereld. En altijd gaat het dan om dingen die gereed zijn of wel waren of die tot stand kwamen voor de nederwerping der wereld. Zoals bijvoorbeeld ook onze uitverkiezing. Is van voor de nederwerping der wereld in Efeze 1 vers 4 bijvoorbeeld. Niet van de grondlegging der wereld, maar van de nederwerping der wereld. De gedachte is namelijk dat dat verlossingsplan waar we het zo straks even over hadden, dat dat een plan is wat God gemaakt heeft voordat deze oude wereld geoordeeld werd. Met andere woorden, toen deze grote vloed over de toenmalige wereld kwam, over de wereld die toen was, met de term uit 2 Petrus 3, toen had God zijn plannen al gereed over wat hij daarna zou doen, en beter nog over hoe hij daarna uit diezelfde geoordeelde of gevallen wereld inderdaad een nieuwe schepping tot stand zou brengen. Dat neemt echter tijd, namelijk 7000 jaar, waarvan het grootste gedeelte inmiddels om is. Zo zit het gewoon in elkaar. En de Bijbel zegt ronduit dat bijvoorbeeld de kruisiging van de Heer Jezus, al wat daarmee samenhangt, dat was bepaald, geregeld, vastgesteld voor de nederwerping der wereld. En onze uitverkiezing om als gelovigen deel te hebben aan al deze zegeningen van Christus, zoals vermeld in Efeze 1 vers 3 en wat er verder volgt, dat ligt vast van voor of sinds de nederwerping der wereld. En dan krijgt zo'n uitdrukking ineens veel meer betekenis, want dan betekent het niet maar vanaf de grondleggende wereld of vanaf de schepping. Dat zou trouwens heel wat problemen opleveren, want dan zouden we zeggen, hoezo vanaf de schepping? Stond dan de zonde van al vast of dat soort dingen meer? We krijgen dan toch vragen, maar als er staat van voor de nederwerping in de wereld, is het duidelijk, God bracht het oordeel over die oude wereld pas nadat zijn plan vaststond met betrekking tot wat hij daarna zou doen. Zo zit dat gewoon. Maar goed, ik zoek de uitdrukkingen niet op. Dat kan u trouwens zelf ook met uw computertje dan wel gewoon met een trommius. In concordantie. Waar ik het wel even over wil hebben, dat is niet een smakelijk onderwerp, helaas. En ik excuseer mij daar even voor. Maar waar we het wel over moeten hebben, is natuurlijk over, als wij deze dagen van Noach vergelijken met de dagen van voor deze grote vloed uit Genesis 1 vers 2, dan stellen we dus meteen vast dat dus in die oude dagen, in die wereld die toen was, daar levende wezens waren op aarde. Dat kan niet missen, anders heeft het namelijk geen enkele zin om te zeggen, er kwam een oordeel over. Waarover dan? Moeten toch mensen geweest zijn met verantwoordelijkheid? Met een moreel bewustzijn, of hoe die termen allemaal maar mogen luiden, enzovoorts. En dus kennelijk, waar het over een oordeel gaat, worden ze beschouwd als zondaren. En daar waren ze inderdaad verantwoordelijk voor. De vraag is vervolgens, leren we dat nou nog ergens in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, dat wel, daar kom ik zo op terug. Ja, dat wel, maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat nou bepaald niet de hoogste Bijbelse waarheid is natuurlijk. U zult toch begrijpen dat de Bijbel geschreven is voor ons. Ja, de Bijbel is geschreven, maar goed, hij is geschreven voor ons. Iemand zou het lezen en dat zijn wij, Adamieten. Mensen in de zin van Adamieten, namelijk in de zin van afstammelingen van Adam. En waar het in de eerste plaats voor ons om gaat, is toch echt onze eigen positie in deze wereld. En dus laten we zeggen, het gaat in de eerste plaats om onze eigen zaligheid. Het gaat om persoonlijke dingen. En zolang dat niet op orde is, en zolang wij niet recht staan tegenover God, heeft het natuurlijk geen enkele zin om ons bezig te houden met dit soort vraagstukken. Vraagstukken over hoe het allemaal zo gekomen is enzovoorts. Want de vraag naar hoe het zo gekomen is, is natuurlijk niet echt primair van belang. Wat primair van belang is, is niet hoe zijn we eraan gekomen, maar wat van belang is, is hoe komen wij eraf. Dat begrijp je toch, hè? Ja, als je ziek bent, dan kun je natuurlijk verdiepen in hoe dat zo gekomen is. Maar dat is natuurlijk niet echt het probleem. Gedane zaken nemen we geen keer. De vraag is niet, hoe kwam ik eraan? Maar de vraag is, hoe kom ik eraf? En als je er één keer af bent, dan kun je altijd nog afvragen hoe je eraan gekomen was eigenlijk. Begrijp je wel wat het probleem is? En alvorens wij ons bezighouden met de problematiek van deze wereld, met de problematiek over de existentie, zal ik maar zeggen, over het bestaan van deze wereld als zodanig, zouden wij toch eerst onze eigen problemen opgelost moeten hebben. Dat lijkt me wel zo verstandig. Wij zouden niet de fout maken die zoveel specifiek Nederlanders maken, door zich de zorgen van de hele wereld op hun hals te halen en hun eigen persoonlijk leven niet eens op orde kunnen krijgen. Dat weet u toch, hè? Wij Nederlanders weten maar al te goed dat mensen die hun eigen persoonlijk leven niet op orde kunnen krijgen, die gaan in de politiek. Niet dan? Of in de hulpverlening, broeder. Ik wilde het er eigenlijk niet over hebben. Maar daar denk ik meestal het eerst aan dan. Want het is heel duidelijk, dat is een heel raar verschijnsel, dat mensen die zichzelf niet kunnen helpen, dan anderen gaan helpen. De Heere bewaar die anderen die geholpen worden, denk ik altijd. Je komt er nooit meer vanaf, hoor, als je in de handen van de hulpverleners valt. Dat weet u toch, hè? Of hebben ze je nog niet gewaarschuwd? Mijn huisarts zegt tenminste, als je in de hand valt van artsen en van de medische wereld, zorg dat je er zo snel mogelijk uit vandaan loopt, want ze laten je niet gaan. Zegt mijn arts. En in de hulpverlening is het nog veel erger het geval. Maar zo werkt dat nou eenmaal. En begrijp dat nou goed in verband met Bijbelse dingen. Wat sommige mensen zeggen, wat heeft het voor zin om dit soort zaken te bestuderen enzovoort. Dan zeg ik, nee, als u dat zo vraagt, voor u niet. Anders zou je de vraag niet stellen. En dan zeg ik meteen, als u uw eigen problemen niet op orde hebt, zal ik maar zeggen, dan heeft het geen zin om zich daarmee bezig te houden. Dan hebben uw handen vol aan uzelf, namelijk, hè. Maar als dat op orde is, en dat zou zo snel mogelijk moeten gebeuren, hebben u de rest van uw leven om u bezig te houden met Bijbelse waarden die nou eenmaal niet meteen rechtstreeks en in de eerste plaats op uzelf van toepassing is. En aangezien wij natuurlijk allen al lang geleden onze problemen hebben laten oplossen, door de enige die echt hulp kan verlenen, zijn we al jaren bezig met zaken die ons weliswaar persoonlijk, individueel niet direct aangaan, maar die wij gewoon interessant vinden, omdat ze betrekking hebben op degene die wij liefhebben en die wij dienen. De Heer zelf namelijk. Dat begrijp ik toch hopelijk, hè? Omdat we zouden weten waar hij eigenlijk mee bezig is. En hij maakt ons dat ook bekend. Dus, als nou deze dingen niet meteen op elke bladzijde van de Bijbel staan, dan weet u nu waarom. Wat wij namelijk vinden in de Bijbel, is het bestaan van wat genoemd wordt boze geesten, bijgenaamd demonen, met de specifieke Griekse uitdrukking die wij in het Nederlands ook wel eens gebruiken. En ik zoek gewoon even een paar schriftplaatsen op, ter kennismaking denk ik altijd maar, en ik hoop dat dit de enige manier is waarop je ooit met demonen kennis maakt. Die kans is niet groot, maar vooruit. Matteüs 8 is dat. Wij lezen in Matteüs 8. Prachtige uitdrukking hoor. Meteen. Het is voor zover ik weet de eerste keer dat de uitdrukking in het Nieuwe Testament voorkomt. Daar staat in vers 14. Jezus gekomen zijn in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar en ze stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten, tot hem gebracht, en hij wierp de geesten uit met de woorden, en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. En let op waar het om gaat, hè. In de eerste plaats, hij wierp de geesten uit. De vertalers hebben het woord boze ertussen gezet, denk ik volkomen overbodig, maar dat is wel waar het over gaat, hè. Kijk, als het geen boze geesten zijn, dan hoeven ze ook niet uitgeworpen te worden, lijkt me duidelijk. Boze geesten dus, maar dat is de term die later ook meerdere malen gebruikt wordt. Maar eerst staat er in vers 16, velen van de duivel bezeten. Nou, onthoud nou dat als het gaat over bezetenheid, dan gaat het nooit over de duivel. Dat staat er nooit namelijk. Hier ook niet. Als het gaat om bezetenheid, gaat het niet over de duivel, maar gaat het over wat wij kennen als demonen. En dat woord wordt dan ook gebruikt, ook hier. Dus, eenvoudig gezegd, iemand van een demon bezeten. Daar komt het op neer. En dat is wel aardig, want dan staat er, velen van demonen bezeten werden tot hem gebracht en hij wierp de geesten uit. Het zal duidelijk zijn dat deze boze geesten, dat is term, een andere uitdrukking is voor demonen. Dat wist je natuurlijk al lang. Maar het is wel opmerkelijk en ook lastig, want als je dat nou allemaal niet wist en je leest dit tekst voor het eerst, dan moet het toch even tot je doordringen dat die demonen en die boze geesten, dat hetzelfde is, hè? Anders staat er, ze waren van demonen bezeten en hij dreef boze geesten uit. Dan denk je, ja, dat is nou ook jammer, je had die demonen uit moeten drijven. Dat begrijp je toch, hè? Maar goed, dan sta je kennelijk op het verkeerde been. Wat ons hier dus in het vers wordt voorgehouden, is punt 1. Zulke dingen als demonen bestaan dus. Hier wordt het woord gebruikt. En vervolgens worden ze beschreven als boze geesten. Weliswaar in dit vers niet echt. De vertalers hebben het woord erbij gezet. Maar in andere schriftplaatsen wel degelijk. En daar gaat het maar om. En dat gebeurt tamelijk systematisch. Dat wil zeggen, bijna altijd in schriftplaatsen waarover demonen gesproken wordt, waar de term voorkomt, wordt ook de term boze geesten gebruikt. En ik zeg altijd, dat is volkomen ten overvloede. Want als je toch al een woord ervoor hebt, dan heb je niet nog een ander woord nodig. En dat is te meer iets bijzonders. Omdat, kijk, let nou maar eens op. De vertalers hebben dus problemen gehad. Hè? Lees het begrip demon en hebben vertaald met duivel. En zelfs in het meervoud, demonen vertalen ze met duivelen. Het punt is echter dat de Bijbel zelf in de grondtekst maar één duivel kent. Namelijk de duivel, de Satanas, de oude slang, de leugenaar van het begin, de verleider. Kortom, er is er maar één. En we zitten nu met een Bijbel die soms spreekt van duivelen, meervoud. En dat kan al helemaal niet. Niettemin hebben de vertalers toch gekozen voor dat woord. Zij kenden dus dat woord, dat begrip demon niet. Dat kan wel kloppen, want zodra wij over demon spreken of over demonen, gebruiken wij in werkelijkheid niet een Nederlands woord, maar een Grieks woord. Het is een Grieks woord, maar al zo lang in het Nederlands in gebruik, dat we dat nu niet meer merken, maar in de dagen van de Statenvertaling van 350 jaar geleden zo ongeveer, was dat wel merkbaar. De vertalers beschikten niet over het woord demon. En ze vertaalden dus met duivel. Men had het probleem kunnen oplossen, want dat hebben de Statenvertalers vaker gedaan, als ze voor een bepaald begrip geen Nederlands woord hadden, translitereerden zij het woord, want zo heet dat, schreven zij dus het woord uit de grondtekst gewoon met Nederlandse letters en vanaf dat moment was het dan dus een Nederlands woord. Als het er dan niet is, als het niet bestaat, maak je er een. En zo kennen wij in de Bijbel serafs. De vertalers wisten niet wat het was. En bovendien was er dan ook geen Nederlands woord voor, dus lieten ze het staan en blijft gewoon seraf. En die andere uiteraard ook, gerub. Het is, als je mij vraagt, hetzelfde. Maar precies hetzelfde verhaal. Men wist niet wat het was. Er was geen Nederlands woord voor, maar liet het staan. Hetzelfde is ook gebeurd met het woord engel. In ieder geval vanuit het Grieks. Want engel is gewoon een Grieks woord. En het betekent in het Grieks eigenlijk boodschapper. Min of meer, bode. Maar aangezien het kennelijk gebruikt wordt in een veel bredere betekenis en in vele gevallen ook specifiek ter aanduiding van wat wij zouden noemen hemelse wezens, wezens die in de hemel thuis horen, heeft men het dus niet met een gelijksoortig Nederlands woord vertaald, want stel je voor dat je het woord bode zou tegenkomen of boodschapper en de bedoeling is een hemels wezen. Dat is toch wel erg lastig. Dus wat hebben de vertalers gedaan? Ze hebben het woord niet vertaald en dus lezen wij over een engel en engelen. Maar het is gewoon het Griekse woord. En sindsdien is het Nederlands geworden. Wat denkt u trouwens van het woord evangelie? Dat is gewoon het Griekse woord. Ja, het betekent blijde boodschap. Maar de vertalers dachten, het is toch iets anders en meer. Iets breders dan blijde boodschap. Het is een heel specifieke blijde boodschap. En dus zochten ze een heel specifiek woord. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben het getranslitereerd naar het Nederlands. En sindsdien is het een Nederlands woord. En het woord apostel betekent gewoon gezondene. Een zendeling. Maar er zat nog meer aan vast, want in het Grieks betekent het gezondene. Maar in de Bijbel betekent het iemand die door Jezus persoonlijk gezonden is. Nou, daar is geen Nederlands woord voor, dus dat hebben ze gedaan. Het is toch een specifiek Bijbels woord, maar even laten staan. En sindsdien zitten wij met het Griekse woord apostel. Waarom hebben ze dat met het woord demon dan ook niet gedaan? Kijk, vertalen met boze geest kon niet. Want in hetzelfde vers wordt over boze geest gesproken. En je kunt niet de twee verschillende termen met dezelfde Nederlandse term vertalen. Dat gaat in vele gevallen helemaal niet. Dus dat probleem kon zo niet opgelost worden. Waarom hebben ze het woord dan niet gewoon vernederlands en staat hier niet gewoon, was iemand of velen van een demon bezeten? Waarom hebben ze dat niet gedaan? Er is wel een goede reden voor. Omdat dat woord demon niet maar een gewoon Grieks woord is, maar een heel specifieke term uit de Griekse mythologie. Een woord met een occulte belasting, zuster, ja. Een woord met een zware, mythologische, heidens-religieuze betekenis. En om zo'n woord nou gewoon in de Heilige Bijbel, Statenvertaling enzovoorts op te nemen, dat lijkt toch een beetje vreemd. Dat heeft men niet aangedurfd. Dat is het verhaal. Maar ja, je mag het van statenvertalers niet zeggen, maar op die manier zijn ze overdrachtelijk gesproken roomser dan de paus. Want in werkelijkheid, dit speciale Grieks-mythologische woord staat wel degelijk in de Bijbel. In de grondtekst. Zodat nou vervolgens de vraag is, wat verstonden de Grieken nou eigenlijk onder dit begrip demon? Wat was dat volgens de Grieken? Begrijp je me goed? De Statenvertalers hebben het dus niet aangedurfd om het woord over te nemen, kennelijk omdat ze er niet van overtuigd waren dat de Griekse betekenis van dat woord inderdaad een Bijbelse is. Maar aan de andere kant, als het woord in de Bijbel staat, dan zou je moeten aannemen dat het in de eerste plaats toch de normale Griekse betekenis heeft. Dat hoeft niet altijd, maar je moet er wel even vanuit gaan. En in de tweede plaats, waar dikwijls in dezelfde versen ook de uitdrukking boze geesten gebruikt wordt, in dezelfde betekenis, daar is het zonder meer zo dat dit rare Griekse woord dus niet echt nodig is. In de taal, in de tekst, dat is niet nodig. Waarom moet je zeggen, iemand is door een demon bezeten als het daarna toch gewoon staat en de boze geest werd uitgedreven? Daar had het toch net zo goed kunnen staan om het woord demon te vermijden. Iemand is door een boze geest bezeten en de geest werd uitgedreven. Heb je dat? ik probeer het dus nu op te wijzen dat dit gekke Griekse woord in onze Bijbel staat. Terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is, omdat er andere termen voor zijn. En ze worden ook inderdaad gebruikt. En daaruit concluderen wij gewoon als vaststaand feit dat dan dus kennelijk de betekenis van dat Griekse woord een volstrekt Bijbelse is. Als dat namelijk niet zo zou zijn, dan zou dat woord wel vermeden zijn. Dan werd het niet gebruikt gewoon in de Bijbel. Die redenering volgt u toch, maar dat is essentieel hoor. En eigenlijk moet je dan, ik gun me de tijd niet, maar eigenlijk moet je dan al die schriftplaatsen opzoeken waar de term demon gebruikt wordt. En dan zult u zien dat bijna altijd de term boze geest ervoor staat of erachter. Of dat bijvoorbeeld in Matthäus gesproken wordt over een demon, maar dan in Marcus heet het toch een boze geest. In dezelfde gebeurtenis. Met andere woorden, steeds vind je beide termen bij elkaar. Waarom? Dat hangt er maar vanaf van welke kant ik het bekijk. Laat ik eerst een nette kant nemen, een mooie kant, een volstrekt verantwoorde kant, is dat wat de Grieken ook verstonden onder demon, het zijn boze geesten. Nou, in elk geval, de Grieken verstonden onder een demon een geest, dat is duidelijk. Maar volgens de Bijbel zijn deze geesten boze geesten. Volgens de Grieken namelijk niet, maar volgens de Bijbel wel. Volgens de Grieken zijn demonen geesten, en sommige ervan zijn goed. En sommige ervan zijn beter, maar andere zijn uitdrukkelijk slechter tot zeer slecht zelfs. Maar het varieert van heel goed tot slecht, zou ik maar zeggen. Het zijn net mensen, denk ik altijd. Met variaties. Niettemin, over de mens zegt de Bijbel dat elk mens slecht is, dat er geen goed in woont. En over demonen, wat het ook wezen mag, zegt de Bijbel dat ze zonder uitzondering boze geesten zijn. Maar wat verstonden de Grieken nou onder demonen? Nou, dat is heel gemakkelijk. Kan ik ook heel kort zeggen. Een demon is volgens de Griekse mythologie een geest, een onzienlijk wezen. En het wordt geacht de geest te zijn van mensen, of van de mens. Maar demonen zijn geesten van mensen die vroeger op aarde geleefd hebben. Maar sindsdien is er een grote catastrofe over de schepping gekomen, omdat de goden het met elkaar aan de stok kregen. De ene god nam de tent over van een andere god. Ja, het is Griekse mythologie, dus ik hoef er niet met respect over te spreken. De ene god nam dan de wereld over van een andere god. En toen dat gebeurde, werden de mensen sterfelijk enzovoorts, want dat waren ze daarvoor niet. Heb je het ooit gehoord? Over de Elyseese velden? Ja, laatst nog bij de Tour de France. Jazeker, ja. Champs-Élysées. De Elyseese velden, precies, ja. Dat is een Griekse aanduiding voor een wereld die toen was, uit 2 Petrus 3, waarin de dood niet heerste. Ja, zo wordt het nog eenmaal voorgesteld. Waarin de mensen niet hoefden te werken voor de kost, waar de boom alle maanden van het jaar vrucht droegen enzovoort. Die konden maar van eten enzovoorts. Hij was als het ware volmaakt, kortom, naar Bijbelse maatstaven, een wereld zonder zonde. Waarna strijd kwam tussen de goden, uiteindelijk gewonnen door Zeus. Maar dat had u al gedacht. Sindsdien de Griekse oppergod. Maar bij diezelfde gelegenheid dat Zeus de macht greep, werd de mensheid sterfelijk. En eerst de dood over de mens, zou ik maar zeggen. Er kwam een oordeel over de wereld. En het idee is dat de lichamen van die mensen, die zijn weliswaar vergaan, maar hun geesten zijn nog op de aarde. En dat zijn de demonen. Nou, moeilijk is het. Ik kan er wel uitgebreider over spreken, maar ja. Waarom zou ik u allerlei Griekse mythologie wijs maken? Ik moet u alleen vertellen wat het woord feitelijk in de gedachten van de Griek betekent. Demonen zijn geesten, oorspronkelijk van mensen, want wij hebben daar geen ander woord voor, dus ik gebruik het ook maar. Oorspronkelijk van mensen die op aarde geleefd hebben, maar dan wel in de Elyseese velden. U weet wel, in die oude wereld. En via de Egyptische variant, die vroeger leefden in Atlantis. Nee, dat zeg ik dan wat te snel, maar dat is net zo'n verhaal namelijk. Tot ons gekomen trouwens via Plato. Maar dat verhaal over die oude wereld die ten onder ging onder de naam Atlantis, dat is een verhaal wat zijn oorsprong vindt, voor zover wij kunnen nagaan historisch, niet in Griekenland, ook niet bij Plato, maar in Egypte. En vanuit Egypte is het bij de Grieken en dus bij Plato terechtgekomen. Die heeft het ons overgeleverd. Zo zit het verhaal ongeveer. in elkaar. Maar vanuit Egypte komt dus hetzelfde verhaal over een oude wereld die ten onder gegaan is enzovoorts. En de hele idee is dat de geesten van diegenen die in die oude wereld leefden nu nog steeds op aarde zijn, niet gebonden zijn aan een lichaam, dat hoofdzakelijk tot hun ongemak, overigens, want waar deze geesten oorspronkelijk geesten zijn van wezens in een aards lichaam, zijn het dus ontlichaamde geesten, of met een wat bijbelse term, dit is ook bijbels trouwens, maar met een wat bijbelse term, ze zijn naakt en ze vinden dat niet prettig. En een van de gevolgen daarvan is dat ze niet gebonden aan een lichaam beschouwd worden als de boodschappers tussen de goden en de mensen. Ze hebben dus een menselijke afkomst, maar ze zijn geest als de goden. Ze zijn niet gelijk aan de goden, maar ze zijn daaronder, maar wel geest. Zoals de goden dat ook zijn. Ze worden dus beschouwd als de ideale boodschappers tussen de goden en de mensen. En aan de andere kant, hetzelfde verschijnsel heeft er ook toegeleid en leidt er nog steeds toe dat deze demonen bij voorkeur een menselijk levend lichaam in bezit nemen. En dat heet dus bezetenheid dan. Waarvan? De oorsprong ligt... Ja, wat er individueel de oorzaak van is, weet ik niet. Zo gedetailleerd ging ik er ook niet op in. Maar het is in ieder geval logisch dat die geesten die oorspronkelijk een lichaam hadden, maar dat kwijtgeraakt zijn, zoeken naar een lichaam om zich daarvan te bedienen. Bij voorkeur een lichaam met wat mogelijkheden zoals dat van de mens. En indien dat niet voorhanden is, dan maar een lichaam als van een varken, heel goed, een zwijn. Er zijn er legio die daar gebruik van maken. Nou ja, dat was ooit zo in ieder geval. Die hoef ik toch niet verder toe te lichten. Dat is zo. Maar vergis u niet, waar ze ook gebruik van maken, dat staat zelfs ook in de Bijbel eigenlijk, is zelfs van dode lichamen, zolang het maar mooie lichamen zijn. En dan heb ik het niet over menselijk of dierlijk, maar over mineraal. Bijvoorbeeld. Voorwerpen. Beelden. Bij voorkeur. Dan. Indien geen levend lichaam, dan maar een dood lichaam. Een beeld, afbeelding van de mens. Of van een god, of wat er maar voor moet stellen. Of van een dier. Lees Romeinen 1. Maar het hoeft niet eens, want u weet dat natuurlijk, dat dat in de wereld uitgebreid gebeurt. Of siervoorwerpen. Vooral als ze kostbaar zijn. Wat dacht u van sieraden? Edelstenen. Van oudsher. U weet toch dat die altijd betoverd zijn, of niet? Nee, ik zeg het met een lachend gezicht, want ik bedoel het niet helemaal zo letterlijk als ik het nu zeg, maar dat is toch altijd zo. Als je erover leest, is er toch altijd wat mee? Dat weet u toch? En wat dacht u van wapens? Nee, als het verhaal gaat over de een of andere Chinese dolk, of een Indonesische, en Chris, dan weet u toch dat er wat mee aan de hand is, of niet? Het is altijd betoverd, of niet? Ja, dat is zo namelijk. Dat is zo. Dat kan, dat voorwerpen inderdaad in de macht liggen van de een of andere geest. Zeker wel. Daar zijn wij niet erg mee vertrouwd, wij Westerlingen. Maar het is wel zo. En het is ook volstrekt bijbels. Afgodsbeelden. U denkt toch niet dat de mensen echt alleen maar knielen voor hout en, staat het in de Bijbel, hè? Voor houten en stenen en zilveren dan wel gouden beelden. Er is echt wel wat meer mee aan de hand. Paulus zegt het trouwens. Hij zegt, afgoden, die ken ik niet. Hou ik geen rekening mee. Erken ik niet, wil ik niet van weten. Daarna zegt hij, maar ze zijn er wel, maar het zijn demonen. Want wat men de afgoden offert, zegt Paulus, dat offert men de demonen. Dat zijn geesten die nogal dicht bij de mens staan, omdat ze wel degelijk een aardse oorsprong hebben. En het zijn ook geesten die inderdaad contact met de mens onderhouden. En dan zal ik u nog eens wat zeggen. Hoe weten wij eigenlijk buiten de Bijbel om van een oude wereld die ten onder gegaan is, die geoordeeld is enzovoort. Hoe weten wij dat eigenlijk buiten de Bijbel om? Hoe kwamen die oude Egyptenaren eraan? Dan wel de oude Grieken. Hoe wisten ze dat? Omdat degenen die het meegemaakt hebben het hun zelf verteld hadden. Demonen namelijk. En dat is nu nog zo. In onze dagen. Zal ik u nog wat vertellen? U dacht dat reïncarnatie niet bestond? Dan bent u een zeldzame christen, want de meesten geloven er tegenwoordig geloof ik wel in. In reïncarnatie. En noemen zich dan toch nog christen. Maar u en ik kunnen weten dat er heus steekhoudende argumenten zijn, niet uit de filosofie, maar gewoon proefondervindelijk, steekhoudende argumenten zijn waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat zoiets als reïncarnatie wel degelijk bestaat. Namelijk dat de mens sterft en daarna opnieuw geboren wordt. Dat is niet wedergeboren in bijbelse zin, maar hij wordt opnieuw geboren in de zin van hij wordt opnieuw mens, krijgt opnieuw een lichaam enzovoorts. En hij herinnert zich daarna dingen uit een vorig leven of uit vorige levens. Nou weet ik dat er veel onzin verteld wordt, al was het maar om interessant te doen. Maar het valt niet te ontkennen dat daar zeer goede argumenten voor zijn en bewijzen van zijn aan te voeren dat dat gebeurt. En u en ik hoeven daar helemaal geen moeite mee te hebben, want reïncarnatie bestaat. Echter, niet mensen, adamieten, reïncarneren, dat is in strijd met de Bijbel. Daarvan wordt gezegd, men sterft en daarna het oordeel. Verder niks. Helemaal niks terugkomen in een ander leven. Bovendien beweer ik dat als een mens sterft en hij zou opnieuw geboren worden en terugkomen als de buurvrouw, weet je veel wat, maar in ieder geval als iemand anders, en hij herinnert zich van het vorige niks, dan is het natuurlijk toch volkomen zinloos en dan kan je net zo goed zeggen dat het niet bestaat. Maakt namelijk geen verschil. Als een mens een leven al achter zich heeft, maar hij herinnert er zich niks van, dan had het er net zo goed niet kunnen zijn. Ik bedoel, dit is onzin gewoon. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het idee dat een mens door vele levens achtereenvolgens ontwikkeld zou worden en tot inwijding zou komen is onzin, want als hij zijn vorige onderwijs vergeten is, dan wordt het nooit wat met het onderwijs en met die inwijding. Dat begrijpt u toch, hè? Dus dat kunnen we rustig van tafel vegen. Maar wat wel incarneert, zijn niet mensen, geen adamieten, maar wel degelijk deze demonen. Want die sterven niet. Nou ja, in de toekomst wel, maar tot aan de jongste dag aan toe, niet. En dus als er vandaag iemand zich herinnert hoe hij gevochten heeft in de slag bij Waterloo, dan zeg ik, dat is interessant, maar daar heb ik geen boodschap aan. En in de tweede plaats zeg ik, het kan best. Alleen het zijn niet de herinneringen van de persoon in kwestie, maar het zijn de herinneringen van de demon die in of door hem werkt. En die dus in hem gereïncarneerd is. Want iedereen die vandaag bezeten is, is bezeten van een demon die dat kunstje al veel vaker overhoop gehaald heeft. Want u weet dat ik niet met respect over hen spreek, dus ik zeg het zo. Dat is dus al veel vaker gebeurd. Die heeft heel wat mensen levens, om zo te zeggen, versleten. En het idee van tegenwoordig, want het is tegenwoordig erg populair, het idee dat als men maar voldoende in trance geraakt enzovoorts, dat men zich dan dingen zou kunnen herinneren nog uit de tijd van Atlantis, van zo ver terug, daar geloof ik in. Het probleem is alleen dat je het nooit kunt controleren, dus het werkt verder toch niet, maar dat het kan, ben ik stellig van overtuigd. En dat die overlevering over Atlantis, oorspronkelijk uit Egypte, dat die zo is ingegeven via demonen aan die Egyptische priesters in trance en onder de verdovende middelen en onder, weet je veel wat, hypnose, weet je veel, hè? Dat het verhaal daar vandaan komt. Ja, dat geloof ik direct. Zolang het in overeenstemming is met wat de Bijbel over die dingen zegt, dan geloof ik het direct dat dat zo kan. Dat is dus wel zo. En het punt is ook dat deze wereld van vandaag in de eerste plaats beheerst wordt door deze oude machten. En inderdaad beheerst wordt door die oude wereld, want deze wereld is die oude wereld, tot op zekere hoogte hersteld. Want de oude wereld zal definitief pas geoordeeld worden als het gebeurt door vuur en niet door water. Heb je dat nog? Wij lezen bovendien, maar ik kan nou ook niet meer op de details ingaan. Wij lezen bovendien in Openbaring 20 over het laatste oordeel op de jongste dag. En daar vinden we wel degelijk een verwijzing naar dat niet alleen degenen die geleefd hebben in deze wereld geoordeeld zullen worden, maar net zo goed degenen die geleefd hebben in die oude wereld hiervoor. En dat hebben we vorige keer trouwens ook al gelezen. Dat was niet eens uit Openbaring, maar uit Petrus, meen ik. Ik kan het nooit onthouden of het was Judas. over die engelen die hun woonsteden verlaten hadden en die bewaard worden in de afgrond tot de dag van het oordeel. En dat gaat wel degelijk over die oude wereld, over die wereld die toen was. Zeker wel. Waarna ik trouwens tegelijkertijd moet opmerken dat wij demonen niet zouden verwarren met engelen. Engelen zijn geestelijke wezens, maar niet ontlichaamd. Engelen hebben een lichaam, al is het dan ook een hemels lichaam. Wat je daarbij moet voorstellen, weet ik ook niet, maar ik zal het u binnenkort vertellen. En natuurlijk een hemels, dan krijgen wij namelijk ook een hemels lichaam. Daar is niks mee mis, dat is een hemels lichaam. Engelen hebben een hemels lichaam. Van hen stond trouwens ook, van sommigen, dat ze hun woonsteden verlaten hadden. Maar ze hadden er dus een. En namen een menselijk lichaam aan. Maar niet door mensen te bezetten. Zij hadden een lichaam en veranderden hun hemelse lichaam in een aards lichaam. Maar specifiek hun eigen lichaam. Maar demonen hebben geen lichaam en gebruiken eventueel het lichaam nu van eventueel levende mensen. Als iemand bezeten is in de Bijbelse betekenis van het woord, is het nooit door een engel en ook niet door de duivel zelf. Want dat is een engel. Bezetenheid is niet door engelen, maar bezetenheid is door demonen. Want die missen hun lichaam en willen er graag een hebben. Dat is het verhaal. En begrijp je me goed? Deze demonen zijn dus geen hemelse wezens, zijn aardse wezens. Van oorsprong, en ze blijven er ook, zijn aan de aarde gebonden. En in de tweede plaats, het mogen dan geesten zijn, maar het is de laatste soort geestelijke wezens die ik uit de Bijbel ken. En in zekere zin zijn ze nog minder dan een mens, want een mens heeft nog fatsoenlijk een lichaam. Nee, fatsoenlijk sloeg niet op lichaam, maar op het hebben ervan. De mens heeft nog, zoals het hoort, want dat is wat fatsoenlijk betekent. Een mens heeft nog, zoals het hoort, een lichaam, een levend mens, maar een demon niet meer. Dus staat er met hem slechter voor dan met een mens. Begrijp je toch hopelijk ook, hè? Waarmee ik maar zeggen wil dat wij op geen enkele wijze daarvoor bang hoeven te wezen. Kijk, je moet met alles rekening houden, maar je hoeft nergens bang voor te wezen. Dat is met demonen ook zo. Het is goed om ervan te weten. Je kunt er eventueel rekening mee houden, maar er bang voor wezen. Nee, ze staan er slechter voor dan wij in elk geval. Ze staan er slechter voor dan de natuurlijke mens sowieso. En zeker veel slechter dan wij gelovigen. En voor zover boze geesten in ons zouden willen wonen, ons lichaam zouden willen bezetten, hebben ze toch een probleem. Ik zei niet dat het niet kan. Ik meende vroeger dat het niet kon. Dat is de gebruikelijke opvatting, maar dat blijkt achteraf niet bijbels te zijn. Maar ze hebben wel een probleem, want als het goed is, woont in ons de Heilige Geest. En daar kunnen we zelf voor kiezen. En daarmee is het probleem van demonen fundamenteel opgelost. In de praktijk dikwijls niet, helaas, maar fundamenteel wel. Ik ben er stellig van overtuigd, als wij ons zonder reserve overgeven aan de Heer Jezus Christus en aan zijn werking, en dus in de werking van de geest, dan zal geen boze geest in ons zijn of werken of wonen of wat dan ook maar. We zullen wel mee te maken krijgen, maar dan van buitenaf. Ja, dat maakt verder niet zoveel uit, want ik kan rustig zeggen dat de Bijbel zwart op wit leert, maar dat wist u al lang, dat waar wij schijnbaar te strijden hebben tegen vlees en bloed, hebben wij in werkelijkheid te strijden tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Let op geestelijke boosheden. Dat zijn geen overheden, het zijn ook geen machten, maar het zijn wel geestelijke boosheden. Nou, dat zijn demonen. Het zijn geen machten, het zijn geen overheden, ze hebben geen heerschappij. Er staan er bijzonder beroerd voor. Maar het zijn wel geestelijke boosheden waar wij tegenop lopen. Waar we dikwijls rechtstreeks mee te maken hebben. Maar waar het om gaat, is dat deze wezens inderdaad afkomstig zijn uit die oude wereld. En toen de Heer er legio ging uitdrijven, zal ik maar zeggen, zeiden zij tot hem, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd. En de aardigheid daarvan is dat zij dus heel goed wisten, niet alleen dat ze geoordeeld zullen worden, maar ook wanneer. Waarna ik dan weer zeg, waarom zouden wij dan niet mogen weten wanneer wij geoordeeld worden? Demonen weten het. En ze weten ook hoe. Het wordt trouwens ter plekke geïllustreerd. Want zij voeren in één kudde zwijnen. En zij storten in de afgrond. En dat is precies waar de demonen ooit definitief allemaal terecht zullen komen. In het oordeel, namelijk in de afgrond. En die is erg diep. Die staat dan bij die gelegenheid niet vol water, zoals in Genesis 1, maar vol vuur. En dus heet het dan niet een poel van water, maar een poel van vuur. Die begrijp je toch? Nou, waar het om gaat, is dus dat de wereld waarin wij leven, het is niet de normale wereld. Alles wat vandaag in onze wereld gebeurt, sinds Adam, heeft rechtstreeks van doen met wat daarvoor ligt. Daarin vinden de dingen namelijk hun oorsprong, enzovoorts. En de dingen zijn vandaag zo, in afwachting van en ter voorbereiding van dat oordeel waarover Petrus dan in 2 Petrus 3 zo uitgebreid spreekt. Wanneer niet alleen de adamitische mensheid geoordeeld zal worden, maar waar geoordeeld zal worden alles wat ooit geleefd heeft, van hoog tot laag, zal ik maar zeggen, van de duivel af tot de mens en dier en wat het maar wezen mag, zelfs tot de aarde zelf aan toe. Want dat alles, alles wat godenvijandig is, zal inderdaad in het vuur geworpen worden en daar verbranden. Dat is wat Petrus ervan zegt. En de volgende conclusie die wij trekken is dat als de dagen van Noach een uitbeelding zijn, van voor de zondvloed dus, hè, een uitbeelding zijn van de dagen van voor die grote vloed van Genesis 1 vers 2, betekent het dat toen ook het oordeel is aangezegd geworden. Dat er toen ook waarschuwingen gegaan zijn enzovoorts. Maar dat men er zich toen ook niks van aangetrokken heeft. Nou ja, waarom zou dat nou een uitzondering zijn dan? Hè? Het is altijd zo geweest dat God het oordeel aankondigt en ook zegt wanneer het zal komen. Het was ook altijd zo dat niemand op een enkeling na er zich wat van aantrok. Ik zou niet weten waarom die oude wereld de uitzondering zou zijn. En ik zou ook niet weten overigens waarom onze dagen een uitzondering zou zijn. Namelijk, niemand wil weten, maar de datum staat vast en breekt spoedig aan. Nou, daar hebben we het de volgende keer weer over. Want wat Petrus, zowel als Paulus, als zowel als de Heer Jezus doet, is om dit principe van er komt een oordeel en uiteindelijk een definitieve op de vastgestelde datum, dat dit principe inderdaad in het bijzonder op de dagen van de wederkomst van Christus wordt toegepast. Dat ondanks alle prediking en ondanks wat ik dan maar noemde tekenen destijds, ondanks de omstandigheden die iedereen kan waarnemen, men zich niks laat gelegen liggen aan het woord van God, wel wil geloven in dat God zal zegenen, maar absoluut niet wil geloven dat God een allesomvattend oordeel zal brengen over heel de levende mensheid in de dagen van zijn wederkomst. En vandaar de uitspraak van de Heer in Matteüs 24. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Zo zal het zijn ook in de toekomst van de Zoon des Mensen. En daarover hebben wij het dan dus weer de volgende keer. Zullen wij danken? Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Om daarbij bepaald te worden bij deze grote lijnen naar de heilsgeschiedenis. We danken u dat wij weliswaar aan de ene kant constateren dat deze wereld aan de ijdelheid is onderworpen, maar aan de andere kant uit uw woord leren dat deze wereld zwanger is en wacht op de toekomende verlossing. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen zien dat wij leven kort voor de uiteindelijke vervulling van al uw beloften, beloften zelfs die hun oorsprong vinden voor de nederwerping der wereld. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht reeds nu nieuwe schepselen te mogen zijn in Christus. Dat u ons reeds nu hebt wedergeboren door de opstanding van Christus. En ons bovendien hebt wedergeboren tot een levende hoop. Opdat wij zouden verwachten de verschijning van die heerlijkheid die u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat wij uw woord mogen openen en ons daaruit mogen laten onderwijzen. En daardoor mogen komen tot inzicht in uw werk. Tot inzicht in deze wereld die nog steeds uw eigendom is en waarin u uw plan, uw werk zult voltrekken. Wij danken u dan dat we het woord mochten openen en bevelen ons bij u aan, opdat wij dat woord ons eigen mogen maken, opdat u het in onze harten zou graveren, opdat wij door het woord gebouwd zouden worden en daardoor ook in het bijzonder losgemaakt zouden worden van deze oude, zondige en bovendien duistere wereld. Omdat we zouden wandelen in het licht van uw woord en van uw geest en van uw genade. Wees u dan zo ons nabij, op grond van uw beloften, en om Christus wil. Amen.